Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Strand Larsen, bal vast. Omhaal Strand Larsen. Oh, ho, ho, ho. Oh, dat speelt niet helemaal lekker. Dan is Openda weg. De fout van Zwolle en ja, dan is het dus raak.
Boskalli.
Zo! Wat een goal van Boskalli. Terugleggen, Dessers. Het is 0-4. Het is 0-4.
Tadic met de versnelling en de voorzet naar Bobby. Die kan hem zo binnenkoppen en dat doet hij ook. En zo is het voor Bobby gelijk raak bij zijn terugkeer.
Welkom bij de Bord op Schoot podcast van 15 mei 2022. De allerlaatste van het seizoen. Speelronde 34. Ja, heel veel te bespreken. Een fantastische ontknoping op meerdere velden. En we zijn er gewoon weer. Met Mart en met mij. Mart, welkom.
Thanks Wout. Ik heb een soort laatste schooldag gevoel.
Ja, ik ook een beetje, man. Ik kan niet wachten om het schoolgebouw te rennen, eerlijk gezegd. En de straat weer op te gaan. En een klein feestje te vieren. Het is jammer dat het erop zit. Maar het is ook mooi dat het erop zit.
Het is een goede aanbeveling dit om te luisteren. Maar goed.
Nou ja, het mooiste is dat we nu, ik denk dat we in een half uurtje alles doorheen kunnen gooien en kunnen bespreken. Want ja, het is heerlijk. En er zijn een aantal dingen die we zeker nog uit kunnen lichten. Maar we moeten ook even duidelijk aangeven van, we hebben gewoon een schakelkanaal gekeken. Ik heb Heracles Sparta nog zo goed mogelijk meegekregen. Alle goals gezien. En ja, we gaan er gewoon zo goed mogelijk proberen om er een mooie podcast van te maken.
Ja, nu gaat het uiteindelijk blijken hoeveel verstand je ervan hebt. Want normaal gesproken kijk je alle wedstrijden integraal. Wedstrijden die je niet live gezien hebt, die kijk je letterlijk terug. Soms wel op anderhalve snelheid, maar die kijk je letterlijk terug. En ja, nu moet het blijken of je toch ook wat zinnigs kunt zeggen met de 2 minuten van, noem eens wat, Ajax-Vitesse.
Nou ja, dat gaat denk ik tegenvallen. Maar goed, we gaan het toch proberen. Ja. En die schuiven helemaal naar het einde. Want we beginnen eigenlijk ja, met wat voor mijn gevoel het belangrijkste was. Waar je eigenlijk het meeste je best moest doen om het te zien. Want ze werden niet allemaal uitgezonden. Tenminste niet op tv. Maar ik ben gewoon begonnen met Heracles Sparta. En die heb ik grotendeels meegekregen. En dat was, ja, denk ik eigenlijk ook wel de wedstrijd van deze speelronde, toch?
Ja, sowieso, man. Ik vind dat wel echt bedroevend van ESPN, man. Want dat betekent gewoon dat je dus echt kijkcijfers belangrijker vindt dan gewoon, zeg maar, de journalistieke waarde, als het ware. Want bij Sparta Heracles gebeurt het. Het vet aan Match of the Day is, ze kiezen altijd voor de belangrijkste of de vetste wedstrijd als eerst. Ja, en ESPN, die maakt gewoon hier de keuze om vooral Ajax-Vitesse en daarmee alle fans te bedienen. Voor de fans, altijd en overal. Terwijl, nou ja, het gaat natuurlijk om Sparta Heracles. En ik moet zeggen, in alle spanning heb ik er ook wel echt van genoten.
Ja, sowieso. Ja, en de spanning zat er zeker op. Dat was ook wel te zien. Voor mijn gevoel eigenlijk met name bij Heracles. Hoewel ze beter voetballen. Maar het afronden van de kansen was weer klassiek Heracles dit seizoen.
Ja, man. Ja, het is je bent het bijna al vergeten, maar ze zijn natuurlijk in vloed op dramatische wijze zijn ze hun beste speler kwijtgeraakt. En dat is volledig terecht geweest, begrijp me niet verkeerd. En daarmee is het hele elftal in elkaar gedonderd. En nou ja, als je het van Sinan Bakis moet hebben, dan is dat weinig hoopgevend. En dat heb je vandaag gezien en ik denk dat ze het ook nog heel lastig gaan krijgen in de playoffs.
Ja, geen doelpunt te maken meer achter de spits. Geen echte spits meer die echt een doelpunt kan maken. Geen leiders in het elftal. Het zijn de problemen die wij al vaker hebben benoemd. En die eigenlijk vandaag, ondanks het vele balbezit en het betere spel in de eerste helft, weer naar voren komen. Ja, Sparta is gewoon veel volwassener, veel effectiever. Die hoeven de bal niet eens te hebben om een doelpunt te maken. Daar lijkt het een beetje op neer te komen. En die zorgen gewoon dat ze het doen, hoe dan ook. En dat is eigenlijk van Sparta kant ook weer heel knap. Want die hebben het de laatste 3-4 wedstrijden om weten te draaien.
Ja, man. Wat mij betreft zit hem dat in een paar dingen. Want je hebt eindeloos op tv Willem van Hanegem gezien. Jan Mulder, die zeiden 10 jaar geleden al van ja, ervaring, wat is dat nou? Maar volgens mij is dit ervaring. Gewoon dat je op zulke moeilijke momenten, dat de druk enorm is, dat je dan kan presteren. En natuurlijk hebben ze geluk gehad, maar ik vind wel dat ze het zelf hebben afgedwongen. En daarnaast is het zo dat Nijkamp, met alle kritiek die hij gekregen heeft en met ook gewoon met gekke keuzes die hij gemaakt heeft, bijvoorbeeld met Rankovic, wel het gelijk aan zijn zijde heeft gehad. Want Maurie Steijn heeft het fantastisch gedaan. En nou ja, al die, wat ik dacht, verdedigende middenvelders als Jury de Kamps en Arno Verschuren, die maken nu het verschil. En nou ja, dat Arno Verschuren met 2 stiftballen Sparta behoudt voor de Eredivisie, dat had denk ik toch niemand in de wereld verwacht.
Nee, het is een beetje deels een gelukkige samenloop van omstandigheden.
Zeker, ja.
En zeker omdat Vrees natuurlijk ook opstapt en Steijn al vervroegd naar Sparta moet komen, omdat Rankovic eruit is gezet. Dus dat gevolg, dat lag ook een beetje bij Vrezer. En absoluut. Ja, voor Steijn heel gedurfd en heel slim uiteindelijk dat hij er eerder is ingestapt. Want ja, anders was hij misschien gedegradeerd zonder dat hij er invloed op had. En nu heeft hij de gok genomen en houdt hij Sparta in de Eredivisie. Dus wat dat betreft heeft dat fantastisch uitgepakt. En wat je zelf ook zegt, de Kamps en Verschuren. De Kamps geeft één fantastische steekbal volgens mij bij de 0-2. Echt perfect op maat. Ik denk dat zij voor voetballende kwaliteit soms ook wel een beetje onderschat worden. Omdat hij heel veel kaarten pakt, heel veel overtreding maakt.
Ja, vooral zijn tijd bij NAC toch? Daar heeft iedereen dat beeld van, als je die aan kan, dan moet je maar gaan dammen.
Nee, maar dat heeft hij dit seizoen ook weer laten zien hoor. Volgens mij heeft hij weer in korte tijd weer heel veel records weten te breken. Of in ieder geval heel veel overtredingen gemaakt, heel veel kaarten gepakt. Dus wat dat betreft maakt hij zijn reputatie ook wel waar. Alleen voetballend heeft hij het ook laten zien. En ja, Verschuren, in mijn beleving, volledig een verdedigende middenvelder. Echt een breker bij NAC. En nu eigenlijk de man van de laatste wedstrijden bij Sparta. Dus ja, het valt ook allemaal op zijn plek. Okoye was weer in vorm. Los van die tegengoal, maar
ja.
Ja, voor de rest heeft Sparta eigenlijk karakter getoond. En voor mij, speler van het seizoen, Adil Awasar. Of moet ik daar dan Bart Vriends eigenlijk ook nog bij rekenen? Het duo, Vriends Awasar.
Ja, we zijn natuurlijk snel geneigd om Vriends er ook bij te noemen, omdat hij ook min of meer een collega van ons is. Maar ik denk dat Awasar zeker op zijn leeftijd en met zijn cruciale goals tegen Go Ahead en tegen Zwolle nog wel een iets grotere rol gespeeld heeft. En dat is hem op die leeftijd ook gegund. Ik zie hier overigens dat Awasar, of dat de Kamps in 14 wedstrijden 5 gele kaarten gepakt heeft. Dus mijn bril blijkt niet voor niets te zijn.
Nee, precies. Nou ja, ik moet ook wel zeggen, de reden ook dat ik Vriends noem, Vriends heeft ook echt wel een aantal hele goede wedstrijden gespeeld dit seizoen. Dus ik denk, ook hoe stabiel zij verdedigend zijn in deze wedstrijd, ondanks dat ze best wel wat kansen tegenkrijgen, heb je toch niet het idee dat ze het nog een weg gaan geven. En dat gebeurde uiteindelijk ook niet. Het enige momentje wat een beetje spannend was, was die handsbal van Meijers. Een Nick Viergevertje. Als die via je lichaam gaat en je raakt hem daarna met de hand. Een heel bekend moment van hem een paar jaar geleden. En de regel is nog niet veranderd. En dan kun je hoog of laag springen als wel moet. Maar dan is het volgens de regels volgens mij nog steeds geen penalty.
Nee, het is in ieder geval een betere keeper dan Marciano. Dat is vandaag maar weer gebleken, die Aaron Meijers. En het voelt super onrechtvaardig ook voor mij, hoor. Want als ik dit zo zie, dan is het gewoon een penalty. Maar ik ben er wel, een voorstander van dat waar mogelijk de regels zoveel mogelijk eenduidig opgesteld worden. Dat kan natuurlijk nooit helemaal, want dan krijg je van die hockeyregels met shoot. Maar ik kan er ook wel mee leven dat hier geen penalty voor gegeven wordt. Hoe onrechtvaardig het ook voelt voor Heracles. Die bal die stuit op dat kunstgras via zijn been tegen zijn arm. Nou ja, ik ben er wel oké mee dat daar geen pingel voor gegeven wordt. En Heracles heeft het afgelopen jaar zelf laten liggen. Dat zit niet in deze pingel.
Nee, dat denk ik ook niet. Ik vind het ook te makkelijk om je daarachter te verschuilen. We gaan het zo nog wel even over de consequenties. Want eigenlijk moeten we daar eerst even 2 andere wedstrijden van meenemen. Sparta was in ieder geval veilig door deze zege. Heracles was afhankelijk van minimaal 2 andere ploegen. En dat was in eerste instantie was dat Fortuna op bezoek bij NEC. Zo. Ik weet niet, ik vind het standbeeld vind ik eigenlijk te weinig voor Zion Vlengen. We moeten eigenlijk wat beters gaan verzinnen.
Ja, nog iemand die beter kan keepen dan Oif Marciano. En het is wel het is ontzettend vet dat hij met zo'n doelpunt met links, na een prachtige assist van Paul Gladon, de 1-0 maakt. Dat hij zo die ploeg op de been houdt met die kopbal op de doellijn. En daarna dat interview met Mats Seuntjes vond ik echt super heftig. Ik weet ook niet of ik dat dan heel goed vind van die verslaggever, om dat dan zo aan te kaarten en heel persoonlijk in te gaan op de situatie van Ralf Seuntjes bij Mats Seuntjes. Maar ja, ik zat met kippenvel, lag ik op de bank.
Ja, ja, dat ben ik helemaal met je eens. Een van de moeilijkste interviews ooit, denk ik, die ik heb gezien voor een verslaggever. Want het is een hele dubbele week geweest voor Fortuna. Ook met de situatie, vooral vanwege de situatie van Ralf Seuntjes. Maar er zijn meer dingen gebeurd. Botaco was goed bevriend met Lokoki. Vader van Pinto te vroeg overleden. Dus het was een hele heftige week voor Fortuna. Maar op het moment dat ze er moeten staan op het veld, stonden ze er ook. En ja, zij hebben er echt werkelijk alles aan. Als je het contrast ziet met Heracles en wat Fortuna heeft gedaan om die wedstrijd te winnen. Ja, dat is gewoon gigantisch. En dat is bijzonder knap na zo'n week.
Ja man, 100%. En heel veel supporters die zeggen bij een nederlaag, ze willen het niet, ze doen hun best niet, ze geven niet alles. Maar als ik met mijn beperkte zicht deze twee wedstrijden kijk, dan wilde Fortuna echt veel liever een resultaat halen dan Heracles. Of is dat heel simpel gedacht?
Nee, dat vind ik zeker niet simpel gedacht. En ik denk dat ook een beetje aangeeft van hoeveel meer karakter er in een ploeg van Fortuna zit ten opzichte van Heracles. En Fleming is dan het absolute uithangbord. Want inderdaad, die goal was aardig. Of die, ja, dat was gewoon een goede goal. Maar de manier waarop je die bal van de lijn koopt, ik heb echt nog nooit zoiets gezien. Je hebt vaak dat spelers bij de paal staan en dat ze de grootste moeite hebben om überhaupt die bal van de lijn te krijgen. En hij kopt een bal die er gewoon echt 100% erin gaat. Van als kon er niet meer bij. Ja, die kopt hij hem gewoon van de lijn af, net boven de grond. Ja, echt
op zijn knieën.
Onwaarschijnlijk. Echt onwaarschijnlijk. En
maar je denkt niet dat je met rechts ook weg had kunnen schieten?
Nou ja, je moet het wel een beetje een stijl doen. Als je dan Fortuna toch in de Eredivisie houdt, dan, dan maar meteen goed. Ja. Ja, het stomme is, ik realiseerde me ook helemaal niet dat op dat moment, als die bal erin was gegaan, waren ze het gewoon rechtstreeks uitgevlogen. Hè?
Ja,
met de stander op de andere velden was het gewoon klaar geweest. En ja, die bal die zat er eigenlijk al gewoon in en hij voorkomt nog een doelpunt. Ja, en dan het stomme is dat, ja, dit is al een fantastisch moment, maar ik vond het inderdaad dat bij het interview, vond ik eigenlijk nog mooier. Op het moment dat het Seuntjes het echt moeilijk kreeg, Mats Seuntjes, en dat hij een vraag kreeg waar hij, ja, wat heel moeilijk was om antwoord op te geven, haalde hij de microfoon onder de neus van Seuntjes weg en gaf hij zelf het antwoord. Ja, poeh, dan sta je wel even op het moment dat het moet. Echt heel mooi.
Ja, man, ja, ze benoemde ook de vriendschap die ze hebben onderling, toch? En dat vind ik heel mooi. En wat mij betreft zijn het ook de steunpilaren van Fortuna. Volgens mij vindt iedereen dat Fleming en Seuntjes. En dat zijn ook de enige redenen dat Fortuna nog in de Eredivisie speelt. Aan de andere kant vind ik ook wel dat je als club met zo'n aanval Fleming en Seuntjes in staat moet zijn om je te handhaven. Want als je het achterin dicht timmert, dan moet je zoveel punten halen als zij gehaald hebben. Want het zijn twee unieke voetballers voor degradatiekandidaten.
Ja, absoluut. Dus daar moeten ze hopen. Nou ja, Fleming zal sowieso weggaan. Gaf hij na het interview ook aan. Nog niet duidelijk waar, maar die gaat er natuurlijk alles aan doen om weg te komen.
Vind jij hem wat voor de Nederlandse top / subtop? Feyenoord bijvoorbeeld of AZ?
Ja, ik durf het eerlijk gezegd. Ik weet niet of dat voor hem de mooiste transfer is. Want hij heeft echt een fantastisch seizoen gehad. Ik heb ook wel zoiets van, hij is heel veel gelinkt aan clubs in het championship. Het lijkt me zo'n fantastische ervaring om daar naartoe te gaan. Dus ik zou het als Fleming zelf, zou ik eigenlijk proberen om daar echt een soort van toptransfer naartoe te maken. Zoals ook bijvoorbeeld Peru heeft gedaan. Het zal hartstikke goed verdienen. Het zal een enorme ervaring voor hem zijn. Dus dat hoop ik eigenlijk. Nou ja, dat het een versterking voor AZ is ten opzichte van de Wit, lijkt me wel. En ten opzichte van Feyenoord, ja. Ik zou het niet gek vinden als Feyenoord hem zou halen. Aan de andere kant heb ik ook niet het idee dat hij Feyenoord nou meteen aan een hoger niveau gaat tillen. Dus als bijvoorbeeld Til weggaat en je zet Fleming daar neer, zou ik best leuk vinden om te zien.
Maar Til die is volgens mij vooral belangrijk in het druk zetten voor Feyenoord ook. Ik zie Fleming dat niet één op één overnemen. Zo'n lopende tien.
Nou ja, als je ziet welke inzet hij vandaag toont en wat hij wat voor strijd hij kan leveren, dan is dat ook wel iets wat hij denk ik wel zou kunnen. Dus nou ja, goed. Laten we afwachten waar hij...
Ik hoop het voor hem, man. Ik vind het een sympathieke gast en een uitstekende voetballer.
Ja, absoluut. En nou ja, Fortuna
wat zullen ze balen in Zwolle?
Sowieso. Laten ze wel een Fleming kunnen gebruiken. Maar goed, Fortuna blijft blijft in de Eredivisie. Die zijn veilig. En ja, dan blijft er één team over wat met lege handen achterblijft. En dat is heel zuur, vooral voor Kevin Hofland. die heel graag revanche had gehaald op Fortuna. Maar ondanks de zege op Utrecht gaat Willem II eruit. Heb jij dat met ledenogen aangezien?
Ik heb niet enorme sympathie voor Willem II. Ondanks dat ik het een mooie club vind. Met een mooi shirt en mooie aanhang. En dat ik Freek Heerkens een leuke voetballer vind. Er moeten toch twee teams degraderen. En Willem II is er daar nu één van. Het voelt alleen super onrechtvaardig als je op de laatste speeldag dan Utrecht van het veld veegt met 3-0. Ja, aan de andere kant, een competitie wordt beslist op 34 wedstrijden. Om er maar eens een cliché in te gooien. En nou ja, over 34 wedstrijden zijn ze gewoon echt lang niet goed genoeg geweest. En nou ja, helaas, voor Willem II hadden ze gewoon eerder, denk ik, Joris Matthijssen en Fred Grim buiten de deur moeten zetten.
Ja, dat gevoel hou ik hier ook heel erg aan over, dat ze gewoon te laat ingegrepen hebben. Want ik vind het heel zuur voor de supporters. De sfeer was heel fantastisch. Ik vind het eigenlijk ook zuur voor de spelers, want ik heb nou niet het idee dat dat nou een elftal is waar helemaal geen karakter in zit. Of waar ze het hele seizoen maar een beetje aan hebben lopen land te vanteren, zeg maar. Ja. En ja... Ja, ik vind het eigenlijk een resultaat van beleid. En dat komt het uiteindelijk op één punt aan. Hebben ze 33 punten gehaald in een seizoen. Volgens mij is dat de laatste jaren helemaal niet meer voorgekomen dat je dan 17 kon eindigen. En zeker niet dat je er direct uit kon vliegen. Ja, het is wel gebeurd. En ja, Hofland 10 uit 5. En je staat toch met lege handen.
Het is, droevig voor hem. Ik denk wel dat hij met het positieve gevoel wat hij teruggebracht heeft in de selectie komend jaar bij de eerste twee moet kunnen eindigen in de keukenkampioendivisie. Volgens mij werd het bij ESPN ook al aangehaald. De grote clubs in de KKD hebben een hoop problemen. Dus er is best wel een gat bij die eerste twee plekken. En Willem II heeft aardig wat centen. Dus ik denk dat ze daar wel een kampioenswaardig elftal moeten kunnen formeren. Aan de andere kant, ja, het is natuurlijk eerst even uithuilen. En ik kan me ook voorstellen dat gasten als Wellenreuter, Jonk en zo allemaal niet op het tweede niveau gaan voetballen.
Nee, nou ja, bij Jonk zie ik dat nog wel redelijk voor me, gezien dat het aardig een echte Willem II'er soort van is geworden. Maar er zijn inderdaad ook wel spelers die denk ik nog een stapje willen maken en dan wel in de Eredivisie actief willen zijn of elders. Zie jij Hofland dan voor de groep staan volgend jaar?
Ik vind het moeilijk in te schatten wat zijn echte handtekening als trainer is. Want bij Fortuna zijn natuurlijk veel positieve en negatieve verhalen gegaan. Over hem gegaan. Nou ja, goed, bij Willem II heeft hij aardig wat punten gehaald. Maar maakt hij wat mij betreft nou ook weer niet een indruk als een absolute vakman. Maar ik zou hem op zijn minst de kans geven komend jaar. Als hij in ieder geval binnen de club ook er goed op staat en zijn trainingen van niveau zijn. Wat ik nog wel even leuk vind trouwens, een stukje inzicht voor de luisteraars. Bij de 3-0 ging Van Overheem natuurlijk in de fout. Zijn bijnaam is Jay Offa. Die heeft hij ooit zelf bedacht. Hij is goed met de Godfather bij ons, Neil Petersen. En dat zet jij dan in het draaiboek als Jay Hoffa. Van Jimmy Hoffa, de vakbondsleider uit Amerika. Mochten mensen zich nou ooit afvragen waarom jij opa bij ons genoemd wordt. Dit is de reden dat jij jonger dan Neil Petersen opa genoemd wordt en hij niet.
Ik wist inderdaad niet hoe ik het moest spellen. Dus ik heb het op de gok gedaan. En dat is heel, dat is heel gevaarlijk als jij ook
Jimmy Hoffa, ja.
Is het nou een grotere blunder dan wat Van Overheem zelf deed? Want die kopte de bal echt keihard terug richting zijn eigen doel. Die keek ook nog een beetje verschrikt toen hij hem terugkopte. Of hij trok zijn hoofd er half in. Dat zag er heel raar uit. Maar
ja, dat is een beetje wat je krijgt toch als aanvallers gaan tackelen. Ja, dit is ook zoiets. Je doet het als lopende middenvelder natuurlijk niet zo vaak. Je bent die situatie gewoon niet gewend. En daarom ook qua oriëntatie. Want ik denk als jij centrale verdediger bent, dat je altijd kijkt wat er achter je gebeurt. Maar hij doet dit nooit. Dus hij weet ook niet hoe hij moet handelen. Want een bal terugkoppen is natuurlijk veel meer dan alleen die bal op je hoofd laten vallen. Het is puur ook je oriëntatie. Weten wat er gebeurt. Nou ja, hij had duidelijk geen idee. En het is de 3-0. Dus het maakt ook niet heel veel meer uit, toch? Het is alleen volgens mij wel zijn laatste wedstrijd voor Utrecht, meen ik.
Nou ja, dus, play-offs kan nog, hè?
Ja, de play-offs inderdaad. Ja, anders was het een lullig afscheid geweest.
Precies, want Utrecht gaat met een niet een heel lekker gevoel de play-offs in. Met een terechte 3-0 nederlaag ook. Het leek echt nergens op. Ook nog heel veel individuele fouten. Dus wat dat betreft goed voor ze dat dit nog geen wedstrijd in de play-offs was. Maar goed, Willem II schiet er niks mee op. De consequentie is dat zij als nummer 17 uit de Eredivisie vliegen. Sparta en Fortuna zijn veilig en Heracles gaat dus de play-offs in. Zie je dat goed komen nog in Almelo?
Het is natuurlijk wel een enorme mentale klap ook, hè? Want die clubs als Willem II en Sparta, die zaten de afgelopen week in een stijgende lijn. En daarvoor was het misschien nog enigszins een positief resultaat geweest. Heracles heeft hier denk ik geen moment rekening mee gehouden. En ik denk dat ze het tegen het voetballende Excelsior, dat dat nog best iets is wat ze ligt. Maar als ze in de finale dan eventueel tegen Eindhoven komen, zie ik dat ook wel gebeuren. Maar als ADO Den Haag verstand op nul, Thomas Verheid in de spits, whip it long, throw it in the channels, dan kan het nog wel eens heel erg moeilijk worden, denk ik.
Ja, ik denk sowieso dat het moeilijk wordt, ongeacht welke tegenstander. Je ziet ook heel vaak dat dit toch fout gaat. Volgens mij Emma ook, die ging wel met een andere gevoelde play-offs in. Maar
Pingels tegen NAC.
Ja, je ziet eigenlijk nooit dat een ploeg die op deze manier de play-offs in moet gaan, dat echt goed gaat. Dus ja, ik denk dat het een heel lastig verhaal gaat worden voor Heracles. En dan gaan ze volgens mij na een jaar of 17 of zo, zouden ze eruit vliegen. En dat zou heel erg zuur zijn. Maar ook hier weer, een gevolg van beleid, denk ik. En de keuzes die zijn gemaakt rondom Vloed. De samenstelling van de selectie. Ik denk dat ze dat heel duur komt staan in Almelo. Dus heel benieuwd of zij het nog weten te redden in de degradatie play-offs. En als we het over
wat
play-offs hebben. Nee, ja,
je
ik
denk
het
niet.
Dus, nee, ik denk het dus niet. Dus dat,
tegen Excelsior al niet?
Nee, want je ziet het ook wel eens in de eerste ronde al meteen al fout gaan. Dat het heel moeilijk is om die knop om te zetten. Dus dat wordt heel interessant.
Want besef even, hè. Je hebt dus vanavond, je bent voetballer, je gaat nu naar huis. Heb je een enorme tik gehad? Nou ja. Ik kan zelf niet zo goed voetballen, maar je hoort van al die voetballers zeggen, een nacht na de wedstrijd slaap je niet. Dus die gasten hebben vannacht een kutnacht, dan word je morgen verkrekt wakker met een kater. En dan wacht woensdag, morgen dus uitlopen, dinsdag nog enigszins trainen, en woensdag wacht al Excelsior.
Ja, en ook het is een scenario waar je inderdaad totaal geen rekening mee hebt gehouden. Ik denk dat Wormoet het ook echt verschrikkelijk vindt, los van dat het voor hem echt een heel zuur afscheid zou zijn. Hij wil zich natuurlijk volledig richten op FC Groningen. En nu mag hij nog even lekker 2 weken met Heracles aan de slag. Ja, het is echt een doemscenario.
Hoeveel vakanties denk je dat er al geboekt waren naar Curaçao en naar Bonaire en naar Ibiza?
Ja, ik denk dat een aantal ook wel gewoon mogen gaan, hoor. Want die zaten met een hoofd al op een vakantieadres. Zo onder andere Rente en Fadiga. Maar goed, laten we
ik wil ook Fadiga noemen, maar
dat hij de komende 2 weken nog zich revancheren. In de degradatie play-offs. En ja, ik wil de bruggetje al maken naar play-offs van Europa. Om Europese plekken. En daar was het lange tijd eigenlijk de vraag van wie wilde überhaupt daar meedoen? En het antwoord is uiteindelijk SC Heerenveen geworden.
Ja, Goed was het al weken kwijt. En eigenlijk op het moment dat degradatie helemaal was ontlopen, is volgens mij die ploeg mentaal al een beetje op vakantie gegaan. En dat verwijt ik ze ook helemaal niet, hoor. Want bij mij was ook de totale ontlading daar toen. En dan is het best moeilijk, denk ik, om je nog echt op iets nieuws te richten. Aan de andere kant, voor Heerenveen is het heel leuk. Voor Ole Tobias is het heel leuk, want die heeft het toch wel echt heel goed gedaan bij Heerenveen. Ondanks dat er na zijn eerdere periode bij bijvoorbeeld Almere best wel veel kritiek op hem is geweest. En ik denk dat het vooral Sidney van Hooijdonk een hele mooie dag was.
Ja, sowieso. Ja, ik moet ook wel zeggen, als er één team wel een run heeft gehad waarmee ze eigenlijk wel hebben laten zien dat ze de play-offs in wilden, dan is het ook wel Heerenveen. Daar is echt een enorme ommekeer geweest. Ze zijn ontzettend vaak genoemd als de club die er doorheen zou kunnen zakken. Ja. Zeg maar het Heracles scenario. En zij hebben het uiteindelijk nog om weten te draaien. En heel veel positivisme binnen die club gekregen. Ook na het vertrek van Veerman en Veerman. En dat ze uiteindelijk met onder meer Haaien, Van Hooijdonk en Sar. Maar ook Tahiri, die bijvoorbeeld beter is te spelen. Van Ewijk, die een betere 2 seizoen zelfs heeft gespeeld. Dat ze uiteindelijk op het juiste moment in vorm waren. En dat, ik denk dat vandaag ook wel weer te zien was, toch?
Ja, man. Ik vond het echt een mooi doelpunt ook, hoor. Ik vind dat ik dat als Goethe-fan kan ik daar prima van genieten. Die kopbal van Hooijdonk was mooi. Die schaar van Tahiri bij de 3-0 zag er ook goed uit. Al was Andries Noppert daar wel even dingen aan het doen die eigenlijk iedereen voor zijn debuut bij Go Ahead van hem verwachtte. Maar uiteindelijk bleek het een goede keeper. En het is niet heel lekker binnenkomen in Friesland, want hij gaat die kant op waarschijnlijk. Volgens mij is dat nog niet officieel, maar Go Ahead voetbalde nergens meer voor. Die zijn momenteel feest aan het vieren op de Brink. Die worden gehuldigd daar. En Heerenveen mag het op gaan nemen in de play-offs. En ik denk dat zij ook meteen favoriet zijn voor de play-offs door de positieve spiraal waar ze in zitten. Want AZ, Vitesse en Utrecht, die zijn toch niet helemaal opgeladen, heb ik het idee.
Nee, weet ik niet of ze zover gaat brengen. Of ze zo daar voldoende kwaliteit voor
witte
hebben.
Witte zakdoekjes
maar
bij AZ, hè?
Ja, ik weet het. Maar ik ben heel benieuwd inderdaad of zij deze lijn kunnen doortrekken. Ik denk wel dat het nog een beetje aan kwaliteit ontbreekt om echt elke tegenstander in de playoffs te verslaan. Maar goed,
ik denk
dat gaan we
als,
zien.
Als Mike Verwij met een primeur komt over Wijndal naar Ajax, dan gaat AZ de playoffs nooit winnen.
Dat kan ook nog van invloed zijn. Los van het
ik denk dat
spel
dat van invloed is, hoor.
Ik denk dat sowieso dat het lastig wordt voor AZ. Gezien hoe ze speelden, maar daar zullen we het straks nog wel even over hebben. Van Wonderen, die neemt ook afscheid. De manier waarop. Eigenlijk helpt hij misschien een beetje mee dat Heerenveen volgend seizoen in Europa speelt.
Ja, man. Ja, goed. Weet je, ik kan verwonderen dat echt geen seconde verwijt. Hij trof een redelijk anoniem elftal, wat onder Jack de Gier best knap vijfde is geworden in de KKD. En dat heeft hij vervolgens zonder enkel verwachtingspatroon omgetoverd tot de nummer 2 van de KKD. En daarmee tot een volwassen eredivisieploeg met echt hele rare spelers. Ik bedoel, niemand had ooit van Gerrit Nauber gehoord, van allemaal dat soort gasten. En ja, goed, Joris Kramer en Orad Mangoen hebben een fantastisch seizoen gehad. Die zaten vorig jaar gewoon op de bank bij Cambuur. Andries Noppert had in zijn loopbaan 7 wedstrijden gespeeld. Die heeft uiteindelijk Go Ahead mede in de Eredivisie gehouden. De topspits, Cordona, gekomen uit Spanje, heeft niks laten zien. En uiteindelijk hebben Kees van Wonderen, Brouwers en Inigo Córdoba Go Ahead in de Eredivisie gehouden. En daar ben ik ze eeuwig dankbaar voor. Ze hebben in ten tijde van een pandemie Deventer gelukkig gemaakt. En een groter compliment kun je niet krijgen eigenlijk.
Mooie woorden als afscheid van het seizoen voor Go Ahead Eagles. Zij blijven er dus in. En dat geldt ook voor SC Cambuur, wat eigenlijk minstens, denk ik, zo'n grote prestatie is. En ze doen het ook nog in stijl. Op bezoek bij FC Groningen was er nog een minieme kans dat ze de play-off zouden halen. Dat werd het uiteindelijk niet. Maar wel een zege in Groningen. En ja, ik denk dat ze heel blij zijn dat in Groningen dat ze überhaupt de play-offs niet gehaald hebben. Want ik denk dat je het niet eens meer had gewild.
Ja, ik denk dat Danny Buijs en Adrie Poldervaart een goed glas wijn erop drinken. En nou ja, ik vind dat zij het bij Groningen best wel aardig gedaan hebben, hoor. Want ik vind niet, als je hun elftal ziet, dat ze nou echt gewoon veel sterker zijn dan de clubs die wel de play-offs gehaald hebben. Al kun je er bij Heerenveen nog om twisten. Dus ja, Groningen, het seizoen is als een nachtkaars uitgegaan. Aan de andere kant, in de winter vreesde onder andere Niel nog voor degradatie. Dat hebben ze toch makkelijk ontlopen. Ik denk dat er vooral voor Wormoed een enorme kans is om een heel nieuw elftal te gaan bouwen, want ik denk dat toch op, nou ja, wat is het, Soeslof, Kazanwirjo en onze grote Noorse spits, dat er toch niet heel veel perspectief is voor deze spelers.
Ik heb wel het idee dat er op zich wel een talentvolle selectie is samengesteld, maar dat het dit seizoen gewoon geen match meer was tussen Buijs en zijn spelers. En dat dit seizoen in ieder geval niet het maximale is uitgehaald.
Ik denk dat er wel, maar als je naar gasten als de Wierik, Dankerlui kijkt en zo.
Ja, nou ja, goed, ik vind de Wierik een prima eredivisie speler. En Dankerlui had wat mij betreft niet zoveel wedstrijden moeten spelen. Want daar waren ook wel alternatieven voor, denk ik. Ik hou hier een beetje een dubbel gevoel aan over. Aan de ene kant heeft Buijs het over de hele periode, denk ik, bij FC Groningen heel goed gedaan. Alleen ja, dit seizoen was net even 1 seizoen te lang, denk ik. En dat, daarom ziet het er aan het einde ook gewoon echt niet goed uit. En ja, is het een beetje een zuur einde van best wel een mooie periode van Buijs, denk ik.
Ja, man. Ja, zeker. Hij heeft volgens mij heel goed gepresteerd met gewoon ook heel erg een elftal dat aan hem kleeft. Weet je wel, hij heeft echt wel zijn stempel gedrukt. En dat zien volgens mij trainers altijd als de grootste prestatie. Soms nog wel groter dan uiteindelijk de uitslagen. Dus dat heeft hij heel goed gedaan. Ik zie trouwens bij de opstelling ook nog Duarte staan. Dat vind ik ook wel een vet en een goede voetballer. Daar kom je ook wel verder mee. En ik ben benieuwd wat Buijs volgend jaar gaat doen. Want ik hoorde in het Haagse al dat hij zelf contact heeft gezocht met ADO. En ik denk dat ADO zijn vingers dicht mag knijpen, of zijn handen dicht mag knijpen als Buijs daarin stapt. Want ja, het voetbal is niet fantastisch, maar ik denk dat het wel goed past bij ADO Den Haag.
Ja, ik verbaas me daar zelfs een beetje over. Want ik zie voor Buijs eigenlijk best wel mogelijkheden om bij een aardige club, of het nou binnenland of buitenland is, terecht te komen. Met zijn manier van een elftal neerzetten, met hoe hij het soms topclubs lastig heeft gemaakt, dat hij best wel een mooie nieuwe club verdient. Alleen, misschien heeft hij na zo'n seizoen ook niet alles voor het uitkiezen.
Welke club heb je in je hoofd in de Eredivisie?
Nou, ik heb eigenlijk niet echt een club in mijn hoofd in de Eredivisie. Ik heb meer een club in mijn hoofd in, Tweede Bundesliga Duitsland, een grotere club, of bijvoorbeeld België, een club uit de middenmoot, onderkant middenmoot. Of Engeland Championship of zo. Dat hij misschien daar ja, het maximale eruit kan halen. Zoals hij bij Groningen ook wel een tijd heeft gedaan.
Ik denk dat hij in Engeland echt heel slecht past. Want op zich van Engelse managers kun je heel veel zeggen. Alan Pardew, Sam Allardyce, Steve Bruce. Maar dat zijn altijd wel echt bizarre persoonlijkheden en bizarre gentlemen ook. En je kan van Buizenhoop zeggen, maar dat is zeker een gentleman.
Een Pardew heeft zich ook wel eens laten gaan, toch? Dus wat dat betreft...
Ja, maar dat zijn, als je die mensen hoort in een club, weet je wel. Dan zijn dat wel gewoon echt charismatische, verbindende, warme mensen. Weet je wel? En dat hebben wij niet zo door als kijkers. Maar als je gewoon puur die mensen bij een club hoort. Nou ja, goed. Het is een beetje een publiek geheim. Maar bij Groningen was Buijs helemaal niet populair in de organisatie.
Nee, dus dat is waarschijnlijk een verbeterpunt voor bij zijn volgende club.
Zo is het dat hij volgende week gepresenteerd wordt bij Huddersfield Town. Dat kan ook zo natuurlijk.
We gaan het afwachten. Ja, we hebben het net al gehad over de play-offs en op welke manier je daarin gaat. Cambuur en Groningen redden het net niet, Heerenveen dus wel. En de eerste tegenstander van Heerenveen is AZ. Want we beginnen het laatste deel van de podcast met het bespreken van de top 5. En dan beginnen we, ik denk tot teleurstelling van de Alkmaarders zelf ook, met AZ. En met als klap op de vuurpijl nog even een 1-3 nederlaag tegen RKC. Het is, ja, ook dit seizoen lijkt het als een nachtkaars uit te gaan voor AZ.
Ja man, toch een week of 6 voor het einde van de competitie hadden we het er nog over in de daily. Dat ze uiteindelijk bij AZ toch wel redelijk het gelijk aan hun zijde hadden door al die spelers te laten gaan. En niet flink te investeren in echt gewoon goede nieuwe spelers. En ja, daar wil ik toch wel graag op terugkomen. Want ja, dit is als je toch tegen de top aan wil schurken, dan is dit ook gewoon voor een overgangsjaar is dat echt niet genoeg. En of je nou die play-offs nu dan wint of niet, ze hebben echt een hoop laten liggen. En dat is voor AZ jammer, voor de Eredivisie jammer. Maar nou ja, ik denk dat Max Huibers daar gewoon als enige verantwoordelijk voor is. En dat je Pascal Jans niet zo heel veel kan verwijten. Want dit elftal is gewoon niet goed genoeg voor een top 3, top 4 klassering.
Ja, ik vind er zit zeker wat in. Maar ik heb ook wel zoiets van, er is ook niet helemaal het maximale uitgehaald. Als je kijkt naar hoeveel wedstrijden zij in de slotfase hebben weggegeven en... Ja, hoe makkelijk zij ook thuis gewoon punten laten liggen tegen kleinere tegenstanders. Of het net redden, net met één doelpunt verschil winnen. Maar ja, ik...
Maar dat is toch volwassenheid, Wout?
Ja, maar ze hebben toch ook wel een aardige elftal met een Mitchell, met een Klaasie, met een De Wit, Pavlidis. Ja, het is ook weer niet echt het is ook weer niet een heel slecht elftal. Dus nee, ja.
Het is niet een heel slecht elftal, maar ik vind het zeker geen topploeg.
Nee, die conclusie kunnen we absoluut trekken. En wat dat betreft is het niet eens gek dat ze niet in de buurt zijn gekomen van de top 3. En dat ze zelfs buiten de top 4 zijn gevallen, waardoor ze nu de play-offs in moeten. Er werd aan het einde zelfs gescandeerd, schaam je kapot. En de witte zakjoekjes kwamen tevoorschijn. Ja, frustratie dat... bij het publiek, is dat begrijpelijk?
Nou ja, wat mij betreft niet. Ja, kijk, dat is natuurlijk het nieuwe AZ, weet je wel. Dus er zijn daar heel veel gassies van 18 jaar die kopen een Noordface jackie voor 90 euro. En die denken dat AZ een topclub is in Nederland, omdat die simpelweg gewoon het historisch perspectief niet hebben van, nou ja, noemen ze de tijd voor Co Adriaans, voor Dirk Scheringa, toen ze weliswaar een keer kampioen geworden zijn. Maar AZ is gewoon geen topclub in Nederland. En volgens mij vindt iedereen dat, behalve AZ-supporters zelf. Nou ja, dan kan het gebeuren dat je een keer vijfde of zesde wordt, de play-offs in moet en thuis verliest van RKC. Nou ja, goed. Daarom ben je AZ en geen Ajax, PSV of Feyenoord. Ja.
Gaan we snel door met de andere wedstrijden? Of nee, we moeten eerst nog even complimenten geven aan RKC. Want die hebben zich pas de ene laatste wedstrijd veilig gespeeld. Maar die hebben wel een fantastisch seizoen gekend. Dit is echt een beloning, dit.
Ja, man. Nee, ja, absoluut. Ze hebben natuurlijk best wel een aardig elftal met wat relatief grote namen als Buettner, Anita, Kramer en zo. Maar ze doen dat met heel weinig geld. En ja, ik vind dat voor die organisatie, voor Frank van Mosveld, is ook echt wel... Echt wel heel nice. Dus nou ja, verdiend. Het is een kleine club. En wat mij betreft is het ook een KKD-club. Maar op sportief doen ze het supergoed. Ze hebben het financieel goed voor elkaar. Dus ja, van harte gefeliciteerd wat mij betreft.
Ja, dit lijkt mij een beloning voor goed beleid in Waalwijk. Dus nog een gegund seizoen in de... Minimaal één seizoen in de Eredivisie voor RKC. Gaan we door met de nummers 3 en 4 van deze Eredivisie. Waarbij... Feyenoord de nummer 3 is, wat wij nog wel enigszins zagen aankomen. En FC Twente de nummer 4. En ja, Twente het sluit het seizoen ook in stijl af met een overwinning in de Kuip.
Ja, want mooi spandoek wel, hè? Van tevoren heb je dat gezien?
Nee.
Nou ja, de strekking was dood maar begraven, maar we staan sterker weer op. Nou ja, goed, dat is volgens mij was het in het Duits. Dat deden ze eerder tegen Go Ahead ook een keer. Wir sind Twente, ze worden natuurlijk eindeloos Duitsers genoemd. Ontzettend creatief. En nou ja, goed, ik vind het wel grappig. En ik vind het een enorme prestatie van oldschool trainer Ron Jans en oldschool technisch directeur Strooyer. Want ze hebben gewoon echt wel met, nou ja, met wel weliswaar middelen, maar uit een moeilijke uitgangspositie een goed elftal geformeerd. En ik vind het leuk voor die 28.000 loyale supporters die er ook waren tegen Jong Ajax en Jong PSV, dat die Europa in mogen.
Absoluut. Voor Twente een schitterend seizoen. Voor Feyenoord, ja, eigenlijk ook wel. Wel grote progressie geboekt onder Slot. Een beetje een vervelende manier van afsluiten met een nederlaag in de eigen Kuip, maar ja, op zich ook niet heel gek met die Conference League finale in de achterhoofd, met de wijzigingen dat Trauner en Nelson onder andere niet konden spelen. En Malacia was er ook niet bij. En nog steeds de belangrijkste afwezige, denk ik, bij Feyenoord, Justin Bijlo. Wat zou jij liever doen? Een half fit Justin Bijlo op goal zetten zonder ritme? Of over je Marciano laten staan?
Nou ja, mij zag bij dat eerste doelpunt niet goed uit. En maar ja, bij dat tweede doelpunt, ja, het was echt wat je op de training wel eens doet als keeper. Dat je bij zo'n partij die al beslist is, gokt op een breedtebal. Totaal verkeerd getimed. Echt bizar. Ik vind het, ja.
Ja. Ja.
Nadat hij niks te doen kreeg in Marseille, werd hij ineens opgehemeld als rustig en zo. Maar dit is gewoon echt een hele slechte keeper.
Ja, dit is toch, eigenlijk een soort aanmoediging voor de medische staf om Justin Bijlo hoe dan ook fit te krijgen voor die finale. Want dit zag er inderdaad gewoon niet uit. En dit, ja, is denk ik ook weer een deukje voor zijn zelfvertrouwen. En niet echt een fijne opwarmen voor Feyenoord richting de Conference League finale. Dus ja, ik ben heel benieuwd of ze Bijlo nog fit krijgen.
Ja, nou ja, het is natuurlijk zo dat het volgens mij wel een volwassen gozer is die ook wel nuchter is. Tenminste, zo komt hij wel over. En ja, hij zal het ook allemaal niet zo slecht bedoelen, maar ja, goed, ik ben een hele beperkte keeper in de vierde reserveklasse en ik vraag me nu oprecht af waarom ik niet de keeper van Feyenoord 1 ben. En ik denk dat een grote belediging niet mogelijk is.
Nou, die kun je in je zak steken, Ovier. We hopen dat het je nog wat motivatie geeft voor de finale van de Conference League.
Ja, ik hoop dat hij hem beslist, hoor. Ik gun het Feyenoord van harte, maar ja, dit kan toch niet, Wout?
Nee, dit kan zeker niet. Maar goed, dat er ruimte is om je te herpakken, dat is ook gebleken in andere plaatsen. Waaronder in Eindhoven, waar Nvoko gewoon weer onder de lat stond bij PEC Zwolle. Volgens mij werd hij bij ESPN zelfs uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Nou, dat zegt denk ik veel tegen PEC Zwolle. Moet zeggen dat dit de wedstrijden zijn die echt nergens meer om gingen. PEC lag er al uit, PSV was tweede. Ja, enige leuke momenten, opvallende momenten, het goal van Castaneer, die even hele seizoen weinig heeft gescoord en dan vervolgens een bal vol in de kruising jast. Maar daarna kwam ook weer de kenmerkende buitenspelgoal van zijn seizoen. Dus wat dat betreft was het toch wel een beetje het gevoel van PEC en het gevoel van Castaneer dit seizoen. En ook bij PSV werd er een goal afgekeurd van Bruma. Bruma maakte er eentje. En Ledesma krijgt denk ik een beloning voor het terugvechten na een blessure dit seizoen. En dat hij de laatste doelpunten maken van PSV is van dit jaar. Ja, denk ik ook weinig anders over te zeggen toch over PSV. Of wil jij nog iets over Schmid kwijt over hoe hij het heeft gedaan?
Nee, nou ja, ik denk dat iedereen meer verwacht had van het project Schmid. Ik zag een bordje bij de thuiswedstrijd afgelopen week dat iemand wel heel kritisch was. Volgens mij hebben ze meer dan 80 punten gehaald en daar word je gewoon best wel vaak kampioen mee. Dus ik denk dat ze dit jaar niet zo heel slecht gepresteerd hebben. Ja, aan de andere kant, deze wedstrijden gaan er gewoon niet meer om. En ik vind het wel grappig dat Castaneer deze goal gemaakt heeft. Ik denk zomaar dat als hij in Zwolle blijft, dat hij met zijn extreem druistige spel super goed kan zijn in de KKD. En ook niet uitsluit dat hij daar dan gewoon 20 goals maakt, mits hij blijft. Maar nou ja, goed. Ja, het enige wat ik nog interessant vind is dat ik in de PSV-podcast hoorde dat Yvonne Mvogo mogelijk blijft. En dat lijkt me voor Ruud van Nistelrooy wel lekker.
Ja, serieus?
Ja. Jij niet?
Nou ja, ik vind wel dat hij, als je puur kijkt naar hoe hij de laatste wedstrijd heeft gedaan, toen hij zeg maar weer terugkeerde onder de lat, ja, dat het voor PSV op zich een prima keeper is. Alleen als jij volgend jaar gaat strijden om de eerste plek met misschien een wat verzwakte Ajax. Als je dus Champions League in wil, ja, zou je ook nog kunnen kijken of je een nog betere keeper kan halen. En dat misschien, ja, een Vogel tweede man gaat hij waarschijnlijk niet meer doen. Dus dan kun je alleen maar afscheid van hem nemen, denk ik.
Maar dat is natuurlijk zo dat Op voetbalmanager is het heel makkelijk om gewoon een hele goede nieuwe keeper te kopen. Maar het is natuurlijk niet zo dat Marcel Brands nu kan kiezen uit 15 Champions League waardige keepers die allemaal staan te springen om naar PSV te gaan. Dus ik denk dat dat allemaal nog heel lastig is. En ik zou momenteel wel een Vogo verkiezen boven Jasper Cillessen of zo.
Ja, interessante keuze. Ja, ik vind Cillessen ook geen zekerheid. En die zal ook niet goed liggen in Eindhoven. Dus dat wordt ook een lastig verhaal. Misschien kunnen ze nog een huurconstructie aangaan voor een Vogo. Dat hij de eerste maanden ze even door de Champions League voorrondes heen kiept, zeg maar. En dat er daarna gekeken kan worden of er een nieuw man gehaald moet worden.
Een nul uur
leuke contract. Constructie. Ja. Even een optie nog voor een paar maanden.
Toch heb ik ergens ook nog wel het gevoel naar hoe Drommel zichzelf weer tot leven wekte bij Twente. Sluit ik ook niet uit dat hij mentaal sterk genoeg is om echt zijn totale talenten die hij denk ik wel heeft tot ontplooiing te laten komen in Eindhoven. Want ik vind dat wel echt een goede keeper. Dus ja, ik hoop voor hem en voor PSV dat hij nog echt wel wat laat zien. Al heb ik het idee dat ze daar mentaal wel een beetje afscheid van hem genomen hebben.
Dat vrees ik inderdaad voor hem ook. Dus erg benieuwd wie er volgend jaar onder de lat staat in Eindhoven. Bij Ajax is dat eigenlijk ook nog een beetje een vraagteken. Daar kreeg Jay Gorter voor het eerst in de Eredivisie de kans. In een wedstrijd die voor Ajax nergens meer omging, die voor Vitesse nergens meer omging. En dat was bij Ajax ook wel een beetje terug te zien in de opstelling. Met onder meer Gorter, met Regeer die speelde. En ja, het was een wedstrijd. Waar er niks meer op het spel stond, maar waar er toch nog wel een hoop gebeurde.
Ja, het zegt misschien veel over hoe ik naar voetbal kijk, maar het belangrijkste moment vond ik eigenlijk dat Vitesse in het nieuwe shirt speelde. En ik vind dat zo die dunne zwart-gele lijnen vind ik wel een mooi shirt. Dus dat vind ik in ieder geval positief nieuws. En ik heb geen idee hoe het voelt als je zoon zijn debuut maakt voor Ajax in de Eredivisie. Maar ik denk dat het ongeveer zo moet voelen als hoe ik mij voelde toen ik Gorter op doel zag staan. Want ik hoop dat hij volgend jaar via een huurconstructie onder de lat staat in Deventer. Maar ik vind het echt super vet hoe hij zich opgewerkt heeft van probleemgeval en wisselkeeper bij Go Ahead. Tot nu toch in ieder geval voor één wedstrijd in de basis in de Eredivisie bij Ajax.
Ja, goed. En het was ook wel een beloning van Ten Hag. Die ook wel een soort van aangaf, als hij het niet had verdiend, dan had hij er vandaag niet gestaan. Dan had Ten Hag een andere keuze gemaakt. En ja, ik denk dat het voor hem ook een kwestie is om volgend jaar in de voorbereiding eerst te laten zien van is het een keeper voor Ajax 1? Wil Schreuder ermee aan de slag? Of is inderdaad een verhuur een betere optie? Maar goed, ook daar kunnen we later op terugkomen. Ik zie hem nog niet volgend jaar al in Ajax 1 staan. Zelfde reden eigenlijk als bij PSV. Dat je eigenlijk een zekerheidje onder de lat moet hebben. En dat Ajax eigen dat risico ook met oog op de Champions League, met het oog op titelverdediging, dat nog niet kan nemen. Dus
ik denk dat het ook niet helpt dat er een nieuwe trainer komt. Dat Schreuder, dat de technische leiding, Hamstra, Huntelaar, die zullen ook niet extreem zeker zijn van hun zaak. Ik denk dat Ten Hag meer krediet heeft om bijvoorbeeld een risico te nemen, omdat hij gelooft in Jay Gorter. En ik denk dat Schreuder gewoon dat toch ook niet aandurft. Dan zeg je toch liever, ik wil een keeper die het bewezen heeft op dit niveau, dan dat je deze jongen de kans geeft. Dus 34 wedstrijden in de Eredivisie bij Go Ahead lijkt me supergoed voor hem. En ik denk dat ook wel een mooie stap is. En ik zou in ieder geval niet nog een keer tegen Helmond Sport en MVV een jaar gaan keepen.
Dat zou inderdaad zonde zijn voor hem. De wedstrijd zelf eindigt in 2-2. Eigenlijk een wedstrijd waarin Brobbey en Haller weer voorin staan en Tadić als een nummer 10 erachter stond. Dat kwam goed. Opstelling kwam goed tot z'n recht bij de 0-1. Goede steekbal van Tadić en Brobbey ronde het rustig af. Verdedigend was het van Ajax weer niet top. Eigenlijk wat we in de tweede seizoen zelf wel vaker hebben gezien, dat ze vanuit de omschakeling kwetsbaar waren. Openda profiteert daar twee keer van. En Alvarez zorgt er in ieder geval voor dat Ten Hag niet afscheid nemen met een nederlaag bij Ajax door een lekkere aangesneden corner van Berghuis binnen te koppen. En het afscheid van Ten Hag na 4,5 jaar. Als we daarnaar kijken, wat is het eerste waar jij aan denkt?
Ik denk dat er niemand is die niet aan die halve finale Champions League denkt, toch? En ik weet niet of je zo'n halve finale Champions League mag vergelijken met het winnen van een Europese prijs in de jaren, 60, 70 of 90. Maar ik ben toch geneigd dat die halve finale wel even knap was. En volgens mij heeft hij qua punten ook het supergoed gedaan. Heeft hij heel veel waarde gecreëerd. Dus ik denk dat het een van de beste Ajax-trainers is van de afgelopen decennia. En nou ja, goed, de jaren 60 en 70 en zo kan ik niet beoordelen. Maar ik sluit ook niet uit dat hij daarbij zit.
Nee, nou ja, ja, ik eigenlijk als ik één moment moet kiezen waar ik aan denk, dan is het het herstel, of nou ja, een periode zeg maar, dan is het herstel na die 6-2 nederlaag bij Feyenoord in de Kuip. Omdat dat echt een soort breekmoment was voor hem. Van, nou ja, ik denk dat heel veel Ajax-supporters toen ook wel dachten van, nou ja, is dit dan wel? En uiteindelijk heeft hij daarna bewezen dat het echt een fantastische trainer is voor Ajax. Dus ja, hij heeft het echt volledig waargemaakt. En ja, dan springt voor mij niet eens één wedstrijd eruit, maar heel veel wedstrijden onder zijn leiding. Dat hij ook echt het Ajax heeft teruggebracht waar je echt van kan genieten. En heel veel wedstrijden dit seizoen ook met groot verschil gewonnen. Dus ja, hij heeft gewoon wat mij betreft gewoon een fantastische tijd gehad bij Ajax. En verdient nu door de voordeur weg. Dus dat is eigenlijk de herinnering die ik aan hem overhoud.
Ja, nou ja, mooi toch? Ja, hij heeft dit helemaal verdiend. En ik had dit nooit verwacht toen hij begon met training geven bij Go Ahead. En zijn slechte media optredens voor de lokale omroep. Waar hij alleen maar zei, het gaat niet om anticiperen, het gaat om ageren. Dus nou ja, hulde voor hem. En hopelijk brengt hij Manchester United terug naar grote hoogte.
Dat zou mooi zijn voor Manchester United als hij daar hetzelfde kan presteren als bij Ajax. Ajax dat weer de titel pakt en volgens seizoen in ieder geval zeker is van Champions League voetbal. En wat dat betreft zou Ten Hag ook nog de boeken in kunnen gaan als grote speler. Maar ja, niet voor de 34e speelronde, want daar hebben we al een aantal andere nominaties voor. Wie is jouw grote speler voor de laatste speelronde?
Nou ja, jij bent dat wat mij betreft, Wout.
Zo.
Want ik vind het echt heel erg vet dat wij bij FC Afkikken werken allemaal van nou ja, maandag tot vrijdag en dan ook nog wat dagen in het weekend. En best wel hard. En jij hebt consequent gewoon maandag tot vrijdag gewerkt en ook nog alle wedstrijden gekeken in het weekend. En daarmee gewoon eigenlijk elke dag altijd maar gewerkt om op zondag die hele goede podcast te maken. En dat vind ik echt, daar heb ik diep respect voor. Dus wat mij betreft ben jij mijn grote speler, Wout.
Ja, dat vind ik mooi. Laatste speelronde. Meestal krijg ik het voor mijn kiezer van je, maar ja, dit is wel mooi.
Ja, doet dit je wat?
Ja, dit is leuk.
Ja, weet
dit
je waarom
je goed,
ik dit
heb
gedaan
bedacht?
Omdat ik ook Sian Fleming wilde
Frank
kiezen en jij toen... Nee, omdat jij ook Sian Fleming wilde kiezen. En gelijk toen je het draaiboek naar me opstuurde al Sian Fleming erin had gezet, waardoor ik het niet meer erin kon zetten. Dus toen dacht ik, nou dan zet ik dit kleine monumentje voor jou op. En dat, nou ja, goed. Dat is je gegund, maat.
Ik neem hem met plezier in ontvangst. En ik reik hem natuurlijk uiteraard niet uit aan mezelf. Want ik ga inderdaad voor Sian Fleming.
Dat had ik wel mooi gevonden.
Ja, als ik hem ook gewoon aan mezelf had gegeven. Ja. Nee, ja, dat ga ik zeker niet doen. Die eer wil ik mezelf niet geven. En ja, Fleming verdient het absoluut. Ik moet zeggen dat we qua inzending heel veel Fleming hebben binnengekregen. Dat de RKC er ook opvallend vaak tussen stond. Die hebben het ook absoluut verdiend. Ja, en als derde werd ook wel Stijn genoemd voor de ommekeer bij Sparta. Is eigenlijk ook heel mooi wat hij in een paar weken heeft neergezet. Maar ja, er is maar één speler die, denk ik, een club in zijn eentje in de Eredivisie heeft gehouden. Ondanks de rol van Seuntjes, ondanks de rol van Ulte, is Fleming echt de man. Zoveel goals gemaakt. Dan vandaag ook nog die bal van de lijn gehaald en het interview met Seuntjes. Dus dat is absoluut geen twijfel waar de grote speler award dit seizoen, of deze speelronde naartoe gaat. En dat is naar Sian Fleming. Dus ja... Wat dat betreft, we sluiten dan alleen wel af met het negatieve qua grote speler Hete Kolen. Want Hete Kolen Awards moeten ook nog uitgereikt worden. Wie heb je daarvoor op de nominatie staan?
Nou ja, ook daarvoor had ik eigenlijk dezelfde als jij. Want Heracles is natuurlijk, ligt heel erg voor de hand. Maar ik denk dat uiteindelijk de aardsvijand moet worden van Johan Derksen. Namelijk Martin van Geel. Want die heeft zich als technisch directeur echt laten zien in Nederland. Heeft het volgens mij bij Feyenoord ook best wel aardig gedaan. Heeft daar ondanks veel kritiek ook mede wel aan de... Ja, in ieder geval aan de basis gestaan van het Feyenoord wat we nu kennen. In ieder geval weer een gezonde club. Maar die heeft zich, denk ik, als algemeen directeur bij Willem II gewoon nog lang niet bewezen. Want eigenlijk hebben al zijn beslissingen daar op technisch vlak met het aanstellen van Joris Matthijssen... met het aanstellen van daaronder ook Fred Grim gewoon verkeerd uitgepakt. En daarom is die hele mooie club met die hele mooie achterban volgend jaar veroordeeld tot de jongploeg in de keukenkampioendivisie. En dat is voor de podcast De Eerste De Beste heel leuk. Maar voor de stad Tilburg wel onverdiend.
Absoluut. Ja, het is echt heel pijnlijk hoe alles gegaan is bij Willem II dit seizoen. Ja, en ik denk ook dat het beleid hier uiteindelijk te grond zal ligt aan de degradatie. En Ja, ik sluit me daar eigenlijk in die zin bij aan. Ik ga niet voor dezelfde, maar ik ga dan voor Heracles, die ook door onze volgers heel erg vaak genoemd is. Ook een kwestie van beleid. Hoeveel er in Almelo dit seizoen verkeerd is gegaan, zowel qua samenstelling van de selectie als qua hoe om te gaan met de situatie vloed. Ja, kan die wat mij betreft alleen maar naar Almelo gaan dit seizoen. Ja.
Weet je waar ik nou daar echt moet heel erg veel zin in heb?
Nou?
Dat jij moet zo meteen hier een tweetje van online gaan zetten en dan moet jij dus gaan tweeten dat ik jou tot grote speler heb gebombardeerd. En het ongemak wat jij daarbij voelt en gaat voelen, dat vind ik wel, ja Wout. Ja, maar bij die wijsheidje dat zo heel koelbloedig even erop zet. Dan ga je toch een beetje van zweten en denk, een beetje gek. Vind ik mooi.
En het mooie is, ik hoef het er niet in te zetten. Dus ik bepaal zelf wat in de tweet komt. Okay. Ik zet het ook nooit in de aankondiging van de podcast. Maar ja, ik ga hier zeker geen uitzondering voor maken. Dus dat plezier ga ik je even niet gunnen. Maar goed, je staat het vrij om het zelf te doen. Het enige wat ons nog rest...
Ik ga lekker in de zon zitten.
Ja, heel goed. Het enige wat ons nog rest is het doornemen van... Ja, de stand hebben we eigenlijk al besproken. Dus dan gaat het nog om het programma. En er is geen Eredivisie-programma meer qua reguliere speelrondes, maar wel qua play-offs. We beginnen woensdag met Excelsior Heracles en dan zaterdag Heracles Excelsior voor de degradatie. En dan vanaf donderdag de play-offs om Europees voetbal. Dus ja, Heerenveen AZ, Utrecht Vitesse en dan op zondag de terugduels met AZ Heerenveen en Vitesse FC Utrecht. Even nog één keer, jouw favoriet voor de play-offs?
Ik denk Heerenveen.
Ik ga voor FC Utrecht ga ik.
Zo, als dat gebeurt.
Nou, vertel.
Ja, dat gaat nooit gebeuren. Dat kan niet. Ja,
wat voor weddenschap wil je er tegenover zetten?
Nou, zeg het maar, wat is je voorstel?
Dat jij in ieder geval in een Utrecht shirt door Deventer moet lopen.
In een Utrecht shirt door Deventer?
Ja.
Pff. Jezus. Ja, is goed joh. Prima. Als jij dat Utrecht shirt fixt.
Komt goed. We hebben er nog wel eentje in de studio hangen, denk ik. Dus dat gaat
ga ik allemaal verstoppen. En wat dan als jij ongelijk hebt? Dan niks.
Precies. Ik doe even een nieuw Petersje. Luister er gewoon volledig in en ik zet er helemaal niks tegenover. Dus dat is ook weer slim van mijn kant.
Je moet naar Tiraspol lopen als Amin Sark over de week een schot op doel heeft.
Nee, dat ga ik zeker niet doen. Okay, maar ga ik niet lopen.
En qua play-offs, wie denk jij dat er promoveert? Wie speelt er volgend jaar in de Eredivisie?
Dan ga ik toch voor Excelsior. Om reden van dat ze Heracles treffen op een goed moment en dat ze het... dan in het finale afgemaken. Dus ik reken op een derde Rotterdamse club in de Eredivisie.
En als Heracles het redt, dan ga jij in een Heracles shirt door Deventer lopen, oké?
Daar ga ik nog even over nadenken.
Ja, nee, daar ga je niet over nadenken, want anders trek ik gewoon mijn weddenschap in. Anders dan doe ik het niet. Ja, kom op Wout. Een beetje klote tonen.
Vooruit dan maar.
Nou, heel mooi. Ik denk dat ADO het redt en dat Heracles die finale verliest. En dat hoop ik ook.
We gaan het zien de komende weken of al deze voorspellingen gaan uitkomen. Ik wil in ieder geval alle luisteraars van harte bedanken dat jullie het hele seizoen naar ons hebben geluisterd bij de Bord op Schoot podcast. Mart, bedankt dat je de laatste speelrondes hebt gedaan. En ook Niel en Bruce die regelmatig tegenover mij hebben gezeten bij de Bord op Schoot podcast. Dus dank daarvoor. En we zijn er in ieder geval volgend seizoen weer met de Eredivisie podcast. En nou ja, de komende weken zijn we er volop met de dailies richting de Europese finales en wat er allemaal nog voorbij gekomen is in deze voetbalzomer.